Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 132 zingen wij het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte en eer. Wij noemden nu Psalm 132 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het laatste Bijbelboek Openbaring en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij herzeggen u Openbaring 6, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 68ste vers: uw aangezicht vertonen aan uw knecht, een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 68.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat onder in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. In Openbaringen 6. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de 4 dieren, die zeide, een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaalpaard en die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hen werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had. En zie, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over 1000 en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Tot zover.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 6, en daarvan de versen 9 tot en met 11. Openbaring 6, de versen 9 tot en met 11, waar we Gods woord aldus lezen. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden het gebed van de triomferende kerk. Het gebed van de triomferende kerk. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de bidders. In de tweede plaats willen we letten op de beden. En in de derde plaats willen we letten op de verhoring. Dus gaat vanmorgen in de prediking over het gebed van de triomferende kerk onze eerste gedachte, de bidders, het negende vers. Hun beden, het tiende vers. En de verhoring, het elfde vers. Gemeente, hoe zijn wij gekomen tot deze tekstwoorden van morgen? Op deze zondag voorafgaande aan de adventweken die volgende week een aanvang zullen nemen. Vanmiddag, jongens en meisjes, gaat het in de Heidelbergse catechismus over de kerk. En bij de kerk, dan denken wij vaak aan de aarde. Dan denken we aan de gemeente. Dan denken we aan Gods kinderen. Maar de kerk is veel groter. Bij de kerk mogen we ook denken aan de hemel. Het grootste gedeelte van de kerk is namelijk niet op de aarde, maar het grootste gedeelte van de kerk is in de hemel. En de kerk komt vandaag samen om te bidden op deze aarde, zoals dat al van oude tijden af gebeurt. We hebben dat gehoord uit Psalm 132. Maar ik denk dat wij er niet vaak over nadenken dat er ook, terwijl wij hier op de aarde bidden, in de hemel een kerk is die bidt. En bij dat gebed mogen wij vanmorgen stilstaan. De kerk heeft twee delen, zullen we vanmiddag horen uit de catechismus. Er is een deel op deze aarde en dat noemen wij de strijdende kerk. En er is een deel in de hemel en dat noemen wij de triomferende kerk. Maar die twee delen die hebben alles met elkaar te maken. Het is maar één kerk. En we zullen ook vanmorgen horen dat het in de hemel en op deze aarde over dezelfde zaak gaat. Het gebed wat in de hemel gebeden wordt, dat wordt ook op deze aarde gebeden. En het is zelfs zo dat de kerk in de hemel moet wachten op de kerk op deze aarde. Je kunt ze niet los van elkaar zien. Daar krijgt Johannes een inkijkje in, als het vijfde zegel geopend wordt. We hebben het gehoord op de dankdagavond, dat de rol van Gods raadsbesluiten lag in de hand van God de Vader, en dat er niemand was die die rol mocht nemen en die zegels mocht verbreken. Want op die rol daar stond geschreven hoe het zou gaan in de geschiedenis. Ook hoe dat God zijn kinderen zou gaan verzamelen. En dat kon natuurlijk alleen als aan Gods recht genoeg gedaan was. Niemand kon die rol nemen en zijn 7 zegelen verbreken. Totdat Johannes getroost werd door de ouderling die zeide: wee niet, de leeuw die uit de stam van Juda is, hij is waardig bevonden. Hij is bevoegd om die rol te nemen en zijn 7 zegelen te verbreken. En op de dankdag hebben wij gehoord van de verbreking van de eerste 4 zegelen. We hoorden van de ruiter op het witte paard van de overwinning. We hoorden van de ruiter die daarop volgde op het rode paard, het paard van de oorlog. We hoorden van de ruiter op het zwarte paard van de honger. En tenslotte was daar de ruiter op het vale paard. Het vale paard is het paard van de dood. Allerlei verschrikkelijke dingen. We hebben gezien hoe dat het op de aarde was en hoe dat het op de aarde zal wezen. Maar vanmorgen krijgen wij een blik omhoog, gemeente. Hoe is het ondertussen in de hemel? Wel, dat mag Johannes zien als het lam het 5e zegel verbreekt. En toen het 5e zegel geopend had, zag ik der zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. Johannes krijgt een blik in de hemel. En wat hij hier ziet, dat ziet hij natuurlijk niet met zijn gewone ogen. Want straks dan gaat het over zielen. En zielen kun je met je gewone ogen niet zien. Als iemand gaat sterven, dan gaat zijn ziel uit het lichaam. Maar ook al sta je bij het sterfbed, je zult dat niet zien. Wat Johannes hier ziet, dat is een visioen. De Heere laat hem dingen zien die hij met zijn gewone ogen niet kan zien. Hij ziet de zielen die omgebracht zijn om het woord Gods. Gemeente, dat is een van de kenmerken van de eindtijd. De Heer Jezus heeft gezegd: gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou, daar horen wij van. De strijd die al maanden duurt aan de grenzen van Europa in het oosten. En andere oorlogen die gaande zijn op deze wereld. Maar er is nog een andere oorlog dan deze oorlog. Hoewel die ook niet altijd los zullen staan van elkaar. Er is op deze aarde ook een geestelijke oorlog. Een geestelijke strijd. Die ook veel doden eist. En daar krijgen wij vandaag een inkijkje in. Hoe dat er op deze aarde onder de vervolging mensen worden gedood. Daar zegt Johannes van: ik zag de zielen dergenen. Het zijn de zielen van de gestorven martelaren. En die zijn er al heel wat geweest. De eerste martelaar, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, dat was Abel. Abel werd doodgeslagen door zijn broeder Kaïn. Waarom? Nou, omdat de Heere Abel en zijn offer aanzag. En dat kon Kaïn niet hebben. Het was uit boosheid tegen God. Het was een geestelijke strijd dat hij zijn broeder doodsloeg. En we hebben in de Bijbellezing gehoord van Stefanus, die gevangen genomen werd. En hoewel we daar nog niet aan toegekomen zijn, maar we zullen het later wel horen, dat Stefanus is ook een martelaar. Hij is gedood en Saulus nota bene, die was daarbij en die had er een welbehagen in. De hele kerkgeschiedenis, die leest u toch nog wel. Dat is heel leerzaam om dat te doen. De hele kerkgeschiedenis is een geschiedenis van bloed en tranen. Van vervolging op allerlei manieren. En die strijd die gaat nog altijd door. Wat moet dat geweest zijn voor Johannes? Hij zag de zielen van de martelaren. Wellicht heeft hij de ziel gezien van Simon Petrus, die ook al gedood was. Mogelijk heeft hij de ziel gezien van Abel en van de broer van Petrus, Andreas. Want hoeveel zijn er niet geweest die in die eerste begintijd van de kerk om het leven gebracht zijn. Ik zag de zielen dergenen die gedood waren. Ja, ze zijn er nog. Ze leven nog. Ziet u wel, dood is niet dood, zoals de wereld dat zegt. Trouwens, de wereld zegt dat wel, maar de wereld gelooft er ook niks van, dat dood dood is. Men zegt dat wel, maar als er echt iemand gestorven is, dan is er toch altijd nog weer een hoop dat zo iemand het nu beter heeft dan vroeger. En dat zo iemand er toch nog wel is en dat je hem toch nog wel een keer zult ontmoeten. Nee, dood is inderdaad niet dood. Onze ziel is voor een eeuwigheid geschapen en onze ziel leeft door, ook als ons lichaam gedood is. Daarom zegt de Heer Jezus ook: vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Dat is een belangrijke vraag, gemeente. Waar zal onze ziel dan straks zijn? Want er zijn maar twee bestemmingen. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. Het leven is ernstig. Wanneer de levensdraad wordt doorgesneden, dan zal de ziel verwezen worden naar zijn eeuwige bestemming. En wij zien hier vanmorgen in dit woord de zielen van de martelaren, de zielen dergenen die gedood waren, geslacht waren, staat er eigenlijk, afgeslacht waren. Waarom? Om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. Een martelaar, het oorspronkelijke woordje voor getuigen, dat is ook martelaar. Bloedgetuige. Een martelaar is iemand die zijn leven gaf voor de Here en voor zijn dienst. De Satan probeert altijd om de mond van de getuigen te snoeren, om het woord Gods. Mensen worden gedood om het woord Gods. Mensen worden gedood omdat zij leven naar de geboden van God. Mensen worden afgeslacht omdat zij prediken het woord van God. Dat is een opdracht, maar waar die opdracht wordt vervuld, daar is ook een geweldige strijd, want dat woord van God, dat moet verstommen. Dat zullen al degenen merken die de opdracht gekregen hebben om in Gods wijngaard te arbeiden, dat komt daar veel op af. De duivel wil niets liever dan dat de mond van de knechten des Heren gesloten zal worden. En hier leidt het zelfs tot de dood. En niet alleen het woord Gods, maar ook de getuigenis die zij hadden. Dat is een moeilijk stukje in de tekst. De getuigenis die zij hadden. En vaak wordt dat zo uitgelegd: het getuigenis dat zij gegeven hebben. En dat ligt er ook wel in, maar zo staat het er niet. Er staat de getuigenis die zij hadden. Zij hadden getuigenis. Zij hadden een getuigenis van de Here in hun hart. Ze hadden een getuigenis van de Heilige Geest. En omdat zij dat getuigenis hadden, daarom zijn ze ook gaan getuigen. Gods kinderen moeten eerst ontvangen. En pas als zij ontvangen hebben, dan zullen zij dat getuigenis mee kunnen delen. Welk getuigenis zullen zij gehad hebben? Het getuigenis van de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En wie dat getuigenis heeft in zijn hart, die kan dat getuigenis niet voor zichzelf behouden. En dat getuigenis, dat zet aan tot boosheid en tot wraak. Mensen hebben gemerkt dat deze mensen dat getuigenis door het geloof hadden aanvaard. Dat ze het daar van harte mee eens waren. En dat de wortel der zaak in hen was. En daarom geeft dat uitdragen van dat getuigenis ook zoveel vijandschap. Dat zijn de twee redenen. Geen misdaden, maar het woord Gods en de getuigenis die zij hadden. Deze martelaren zijn de vertegenwoordigers, zou je kunnen zeggen, van de ganse strijdende kerk. Want ook al is het waar dat niet alle kinderen van God gedood worden, gelukkig niet. Al is het waar dat niet al Gods kinderen in de arena geworpen worden voor de wilde dier of door het zwaard gedood, gelukkig niet. Kijk, wat wij hier lezen, dat is de grofste uiting tegen de strijdende kerk. En dat is als men hen van het leven berooft. Dat is de grofste uiting. Maar al Gods kinderen op deze aarde hebben een strijd te strijden tegen een driehoofdige doodsvijand. De Heer Jezus heeft gezegd, ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. En als we daar geen last van hebben, als wij die strijd niet kennen, dan zijn we geen kind van God. Dan horen wij niet bij de strijdende kerk. En nou zeg ik niet dat dat bij al Gods kinderen een lichamelijke strijd is. Bij sommigen in het geheel niet. Maar die strijd is wel gaande. En wat wij hier zien, dat is de bruutste vorm van die strijd. En waar zijn die zielen dus? Hun lichamen zijn gedood. Hun lichamen zijn opgegeten. Hun lichamen zijn verbrand. Hun lichamen liggen begraven. En waar zijn hun zielen? Johannes ziet ze onder het altaar. Wat is dat een vreemde plaats? De hemel wordt hier vergeleken bij de aardse tempel. Dat gebeurt trouwens heel veel in de Bijbel. Want in de hemel, daar staat de troon van God. En zo wilde de Heere ook wonen hier op deze aarde in de tempel. Dus het moet ons niet verwonderen dat hier over een altaar in de hemel wordt gesproken. Alleen, welk altaar zal hier bedoeld zijn? Er zijn verklaarders die wijzen hier naar het brandofferaltaar. En ik kan dat ook wel begrijpen, want het brandofferaltaar, dat was het altaar in de tempel waarvoor het bloed van de slachtschapen werd uitgegoten. Dus je zou kunnen zeggen, deze martelaren, het zijn de slachtschapen van de kerken Christi en hun bloed wordt uitgegoten voor het brandofferaltaar. En toch heb ik daar wat moeite mee. Want zou dan dat bloed van die martelaren nog iets toe moeten voegen aan het bloed van de Heer Jezus Christus? Is er in de hemel nog een brandofferaltaar nodig? Moet daar nog verzoening plaatsvinden zoals dat plaatsvond door het brandofferaltaar? Nee, toch? En daarom volgen wij onze kanttekenaren die spreken over het altaar dat in het heilige stond. Jongens en meisjes, welk altaar is dat? Dat heb je vast op school gehad. Waar stond het brandofferaltaar? Het brandofferaltaar dat stond op de voorhof. En in het heilige, daar stond het reukofferaltaar. Je zou kunnen zeggen, voor de troon van God in het heilige der heiligen. En dat reukofferaltaar, dat is in de Bijbel een beeld van het gebed. Het reukofferaltaar is Christus. En op de Heer Jezus Christus worden de gebeden der heiligen neergelegd. En zo zijn ze als wierook, als een liefelijke reuk die opstijgt voor de Heer. En nou zijn deze zielen, die zijn bij, ik zei het reukofferaltaar is Christus, Dus deze zielen zijn bij Christus. Deze zielen zijn in de hemel. En ze zijn als het ware onder dat brandofferaltaar. Zij kunnen niet om Christus heen. Ze worden beschermd en beveiligd door Christus. Nooit zal de vijand hen meer kunnen bereiken. En daar bidden zij onder het altaar. Daar bidden zij het gebed wat we straks in onze tweede gedachte gaan overdenken. Heb je daar wel eens bij stilgestaan dat er in de hemel nog gebeden wordt? Christus bidt nog in de hemel. En dat gebed van Christus, dat gaat echt door tot de jongste dag toe. Want hij bidt of er nog toegebracht mogen, nee, zullen worden. En daarom zal de kerk ook vermeerderen. Maar er is ook een kerk die bidt in de hemel. En waarom bidden Gods kinderen in de hemel dan nog? Ze zijn toch volmaakt? Ze zijn toch verlost? Ja, ze zijn verlost, maar ze zijn nog niet volmaakt. En waarom zijn ze nog niet volmaakt? Wel, zij kunnen de Heere nog niet dienen met ziel en lichaam beide. Alleen hun ziel is in de hemel, maar hun lichaam is nog in het graf. Zij wachten nog op de komst van hun lichaam op de jongste dag om God te kunnen dienen zoals Christus hen gekocht heeft, naar ziel en lichaam beide. En de enige grond die zij hebben om te vragen, dat is niet dat ze in de hemel zijn, maar de enige grond is Christus. De heiligen in de hemel, die kunnen niet om Christus heen. En dat is een les ook voor Gods kinderen op deze aarde. Er is maar één grond van de gebedsverhoring en dat is Christus alleen. Daar hebt u de bidders, die boven zijn, de verloste kerk, maar nog niet de volmaakte kerk, wachtend en uitziend naar de volkomen heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En zo is er wel gemeenschap tussen de kerk beneden en de kerk die boven is. Want het is maar één kerk. En we zullen straks zien, het gaat hen om dezelfde dingen. Wat hier op aarde gebeden wordt, dat wordt ook in de hemel gebeden. Waar hier op aarde naar uitgezien wordt, daar wordt ook in de hemel naar uitgezien. En de grote vraag is of u bij die kerk mag behoren. Daar zal ik vanmiddag in de prediking meer nadruk op leggen. U moet de twee preken van vandaag maar proberen bij elkaar te houden. Onze eerste gedachte, de bidders. We gaan naar onze tweede gedachte, de beden. En zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet? Hier zien wij dus dat Gods kinderen die in de hemel zijn, bewustzijn hebben. Zij zijn daar alleen met hun ziel, maar hoewel ze er alleen zijn met hun ziel, zijn ze zich dingen bewust. Wij weten dat bijvoorbeeld ook uit de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man die was zich bewust dat hij het beter had kunnen hebben. Hij had een bewustzijn, hoewel zijn ziel, hoewel zijn lichaam begraven was. En die arme man die had ook een bewustzijn dat hij daar was in de schoot van Abraham. Hij was vrolijk. Zij begonnen vrolijk te zijn. Hij had een bewustzijn. Ook een aangrijpende gedachte. Het is niet zo. Sommige mensen denken als je dood bent, dan denken je hersenen niet meer na. Dan is alles voorbij. Nee, dan is niet alles voorbij. Dan heb je nog wel degelijk een bewustzijn. Dan ben je bewust als je verloren bent gegaan, dat je daar niet had behoeven te zijn. Zoals tegen die rijke man wordt gezegd. En Gods kinderen die worden vertroost. En zij zijn zich dat wel terdege bewust. En deze kinderen van God die zijn zichzelf bewust dat ze nog niet volmaakt zijn. Dat hun zielen nog komen moeten. En die zien er naar uit dat ook hun lichamen nog komen moeten. En ze zien er naar uit dat ook hun lichaam mag delen in dat heil. En dan staat er dat ze riepen met een grote stem. Van heel veel van die martelaren bij elkaar. En dat alles bij elkaar, dat zorgt voor een groot geluid. Een geweldige stem. Een krachtig geluid wat door de hemel heen gaat. En dat is dit geluid. Hoe lang? Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet? Het lijkt haast een vorm van ongeduld. Hoe lang? Dat kom je in de psalm ook wel eens tegen. Hoe lang? En dat zullen Gods kinderen in hun gebed op deze aarde ook wel eens zeggen. Hoe lang, Heere? Hoe lang? Het duurt zo onbegrijpelijk lang. Hoe lang, o Heilige? Hoor eens hoe ze de Heere aanspreken. Want ook al zijn ze in de hemel, er blijft onderscheid tussen hen en tussen de Heere. Ze spreken hem aan als heilige. Ze weten dat hij de onreinheid nooit zal laten bestaan. Beseft u dat ook? Zij beseffen dat wie als onheilige met God in aanraking komt, voor hen zal moeten verteren. Begrijpt u dat ook? Dat onze God een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. De goddelozen die geloven daar helemaal niks van. Zij kennen Gods deugden niet. Ze zijn er niet bevreesd voor. Maar deze mensen hebben God leren kennen in zijn heilige deugden. Ze noemen hem de heilige. En ze noemen hem de waarachtige. En waarachtig, dat wil zeggen betrouwbaar. Wat de Heere zegt, dat doet hij ook. Hij zal het onrecht bezoeken. Hij zal de onrechtvaardigheid wreken. En daar doen zij een beroep op de deugden van God, die voor de kerk die boven is, tot troost geworden is. Mag u ook weten dat de deugden van Gods heiligheid, van zijn waarachtigheid en van zijn rechtvaardigheid voor u een troostbron geworden zijn? En zijn volk op deze aarde, dat mag zich wel eens verlustigen in de rechtvaardigheid van God, die het onrecht niet zal laten bestaan. In de heiligheid van God, die de onreinheid zal doen verdwijnen. In de waarachtigheid van God, die zal doen hetgeen hij beloofd heeft. Hoe lang? Ja, de martelaren, ze worden als het ware, menselijke wijs gesproken, ze worden ongeduldig. Hoe lang? O Heerser, o Heilige en waarachtige, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet. Het woordje hoe lang, dat betekent eigenlijk tot wanneer toe. Hoe lang kan dit blijven bestaan? Hoe lang mag dit nog doorgaan? Ja, het is een gebed om wraak. Om heilige wraak. Onschuldig vergoten bloed, dat roept om wraak. En dat zal gewroken worden. De Heere zegt dat ook tegen Kaïn. Hij zegt, ik hoor een stem van bloed van uw broeder. En die stem die riep tot de Heere om wraak. Van de aardbodem naar de hemel. En zo bidden deze hemelingen of de Heere dat onschuldig vergoten bloed wil wreken. Nou zegt iemand, dat begrijp ik niet. Want het is toch zo dat je voor je vijanden moet bidden. dat je niet moet bidden om wraak, maar dat je juist moet bidden om bekering. Dit is een zondig gebed, dat mag je nooit zo bidden. Nou, het is geen zondig gebed, want in de hemel wordt geen zonde meer gedaan. En dat het geen zondig gebed is, dat kunt u ook straks horen in onze derde gedachte, want dit gebed, dat wordt namelijk wel verhoord. En God zou het nooit verhoren als het geen zondig gebed zou zijn. In de eerste plaats mogen wij hier opmerken, deze mensen hebben zelf geen wraak genomen, maar ze leggen het in Gods hand. De Heere die gezegd heeft, mij komt de wraak toe. En daar wachten ze op. Maar hoe lang? Hoe lang zal dat wachten duren? Bovendien, daar moeten we wel heel goed rekening mee houden, het gaat hier niet om persoonlijke wraak. We moeten wel even goed op de context letten. Wat is er precies gebeurd? Waarom zijn deze mensen gedood? Ze zijn niet gedood in verband met een roofoverval, of ze zijn niet gedood uit persoonlijke boosheid die er was tussen hen en tussen de ander. Maar weet u nog, ze zijn gedood om het woord van God en om de getuigenis die ze hadden. Dus ze zijn gedood eigenlijk om het woord van God en om het werk van God. Hun dood was een aanval niet zozeer op hen, maar hun dood was een aanval op God. Hun dood was een aanval op de eer van God. En dat weegt bij de hemelingen. En dat weegt ook bij Gods kinderen op deze aarde. Dat woog bij de dichter van Psalm 139, die het immers ook gezegd heeft. Zou ik niet haten, Heere, die u haten? En verdriet hebben in degene die tegen u opstaan. En weet u nog de preek van vorige week zondagmiddag over de wederkomst van Christus? Waarom kijken Gods kinderen uit naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Wat troost u de wederkomst van Christus? En dan is een van de eerste dingen dat hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Dus dat is de troost van Gods kerk op deze aarde. En dat is de troost van de hemelingen die boven zijn en die nooit zullen zondigen. Waarom? Wel, omdat die goddelozen, die staan de heerlijkheid en het werk en de kerk van Christus in de weg. Dat is de achtergrond van dit gebed. Het is geen persoonlijke wraak. Het is geen gebrek aan naastenliefde. Maar het is juist een groot bewijs van de liefde die zij hebben tot God en zijn woord en zijn dienst. Een liefde die boven alles uitgaat. Hoe lang wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Ja, die op de aarde wonen, dat zijn de mensen die nog leven. Kijk, je hoeft niet te bidden om wraak voor de mensen die al gestorven zijn, want die zijn al gestraft en die worden al gestraft. Die zijn al verloren gegaan. Maar het gaat om de mensen die hier op deze aarde nog altijd steeds hun vijandschap tegen God en tegen zijn knechten en tegen zijn kerk uitoefenen. En daarmee maar lijken door te kunnen gaan. Hoe lang wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Ze lijken hun gang te kunnen gaan. Ze lijken vrij te kunnen zijn. En het is niet de vraag van Gods kerk, van de triomferende kerk en van de strijdende kerk, of God dat doen zal, want dat heeft hij beloofd. Maar het is de vraag, wanneer zal hij dat doen? Het duurt zo lang, er gaat zoveel kapot. Er wordt zoveel verwoest. Er vloeit zoveel bloed. Het lijkt de kerk van God zoveel schade toe te brengen. En dat is de inhoud van dit gebed. En daar vinden de strijdende kerk en de triomferende kerk elkaar. Weet u wanneer? Als de eer van God het zwaarste weegt op hun ziel. Want dan pas kun je dit echt bidden. Niet als het over jezelf gaat. Maar als de eer van God en de eer van Christus de hoogste plaats mag hebben. Dan versmelten die gebeden in één. En dan wordt eigenlijk die grote stem, die wordt nog groter. Hoe kan het toch zijn dat de Heere zo lang wacht? We gaan naar onze derde gedachte, de verhoring. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 72. En daarvan het zevende en het elfde vers. Nooddruftige zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72 en daarvan het zevende en het elfde vers. Onze derde gedachte, de verhoring. Gemeente, dit is een gebed tot Gods eer. En een gebed tot Gods eer, dat wordt altijd verhoord. Want de Heere zoekt zijn eer en de Heere zegt, die mij eren, die zal ik eren. En dat is niet alleen op de aarde zo, maar dat is zelfs in de hemel nog zo, zo zien we hier. Want de Heere hoort dat gebed. Er staat, en aan een iegelijk van hen werden lange witte klederen gegeven. De Heere antwoordt eerst met een daad. De Heere kan een gebed beantwoorden met een woord, maar de Heere kan een gebed ook beantwoorden met een daad. Zul je erop letten, kinderen des Heeren? De Heere spreekt soms ook door daden. Dat doet Hij zelfs in de hemel. Die hemelingen die krijgen witte klederen. Ja, hoe moet je dat voorstellen? Zielen met witte klederen, dat gaat natuurlijk niet. Nee, het is ook een visioen. Wat hier gebeurt, dat is symbolisch. Die zielen die krijgen lange witte klederen. En die lange witte klederen, dat is een beeld van rechtvaardigheid en heiligheid. Dus op deze aarde zijn deze mensen, ze zijn door de rechter veroordeeld. Ze zijn schuldig verklaard. Ze hebben de doodstraf gekregen. Ja, zover gaat het. Dat een christen ter dood veroordeeld wordt, dus schuldig. Maar die aardse rechters die zullen straks voor de hemelrechter verschijnen. En de hemelrechter die heeft deze veroordeelde, deze ter dood veroordeelde, deze in de ogen van aardse rechters schuldige, heeft de Heere lange witte klederen gegeven. Om daarmee uit te spreken, u bent rechtvaardig, u bent heilig. Daar ligt niks meer tussen. Gods kinderen die op de aarde zijn, die in de hemel zijn, hoeveel zonden dat ze ook op de aarde gedaan hebben. Maar die zullen in de hemel van hun zonde geen last meer hebben. Want daar zullen hun klederen wit zijn, gewassen in het bloed van het lam. En daar zullen ze hun klederen ook nooit meer bevuilen. Hier op deze aarde kunnen de gebeden soms zonden zijn, maar de gebeden in de hemel zijn geen zonde. De gebeden in de hemel zijn heilig. En dit gebed is een goed gebed, maar hoewel de Heere hen troost, de verhoring wordt nog uitgesteld. En hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd zouden rusten. Moeten nog eventjes wachten. Kleine tijd rusten. Kleine tijd? Wanneer heeft Johannes dit opgeschreven? 2000 jaar geleden, een kleine tijd? Ja, bij de Heere wel. Het gaat er niet om hoe wij rekenen natuurlijk. Maar in de hemel rekenen ze anders. En de Heere rekent anders. Kijk, in de hemel zijn 1000 jaren als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar, dus 2000 jaar, dat is in de hemel maar 2 daagjes bij wijze van spreken. Dat is niet zo lang. Even wachten nog, zegt de Heere, een kleine tijd. Waarom? Waarom niet nu? Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn. Mag ik het zo zeggen, jongens en meisjes, de Heere zegt daar, ik ben nog bezig. Eventjes geduld. Ik ben nog bezig. Het getal is nog niet vol. Welk getal? Het getal van de verkiezing. God weet hoeveel mensen zalig zullen worden, want Hij heeft ze van eeuwigheid verkoren, gelukkig wel. Anders was er geen zaligheid. En die alle moeten worden toegebracht en die zijn nog niet alle toegebracht. Er moeten misschien nog kindertjes geboren worden voor dat koninkrijk. Er moeten misschien nog vijanden tot bekering komen. Een Saulus van Tarse die het van God gaat verliezen. Maar het getal is nog niet vol. En wat is dat een geheim? De triomferende kerk moet wachten op de strijdende kerk. Want de strijdende kerk is nog niet voltooid. De Heere werkt nog. En daarom, kijk, anders had de Heere al lang ingegrepen natuurlijk. Als je ziet wat er in Nederland gebeurt op gebied van abortus, euthanasie, op gebied van echtscheiding, seksualiteit en alles wat dies meer zijn. Het is een wonder, gemeente, dat de wereld er nog is. Waarom heeft de Heer niet al lang dat conflict daar in het oosten laten escaleren, dat er kernbommen gebruikt worden? Of waarom heeft hij zelf niet vuur en zwavel van de hemel geregeld? Ja, omdat er nog mensen toegebracht moeten worden. Omdat het evangelie nog verkondigd moet worden. Omdat er nog zondaren stilgezet moeten worden. Dat is wat? Dat de mensen in de hemel moeten wachten, omdat er hier in Nunspeet nog mensen toegebracht moeten worden. De Heere kan het eindoordeel nog niet uitvoeren. Er moeten er nog toegebracht worden. Het is om der uitverkorenen wil. Dus dat uitstel, dat is niet zo erg. Dat uitstel, dat is eigenlijk juist heerlijk. Want nu het nog uitgesteld wordt, werkt de Heere nog. Nu het nog uitgesteld wordt, is er nog behoudenis te vinden. Nu het nog uitgesteld wordt en u vanmorgen nog onder het woord zit, ook al bent u misschien een vijand, is er nog behoud mogelijk. En laten wij die uitstel, dat is natuurlijk geen afstel, want de Heer zegt een kleine tijd, het komt wel. Ik ben rechtvaardig, ik ben heilig, ik ben almachtig, het komt wel, ik doe het ook wel. Uitstel zal niet eeuwig duren, maar eerst zal mijn werk volkomen moeten zijn en dan zal ik alle dingen rechtzetten. Nog een kleine tijd totdat hun mededienstknechten en hun broeders vervuld zouden zijn. En dan staat er een heel aangrijpend regeltje achter. Die gedood zouden worden gelijk als zij. Dus de Heere gaat door, de duivel gaat ook door. Er zullen tot de laatste dag van deze wereld zullen de martelaren zijn. Als het martelaarschap ophoudt, dan is het einde van de wereld daar. Want de duivel die zal zichzelf niet gewonnen geven. Hij zal er alles aan doen om Gods kerk te verwoesten en Gods kinderen in de wanhoop te krijgen. Er moeten nog, dat is aangrijpend, er moeten nog mensen bekeerd worden. Maar er moeten ook nog mensen gedood worden. Er moeten nog martelaren sterven. De Satan gaat ook door op een verschrikkelijke manier. Laten we niet denken dat het beter wordt op deze aarde, gemeente, zoals de humanisten denken. Want het wordt niet beter. De vijandschap zal blijven, neemt alleen maar toe. Die geestelijke strijd die gaat naar een hoogtepunt. En het is te begrijpen dat Gods kinderen verlangen naar de eer van hun koning. We hebben dat zojuist ook gezongen uit Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Maar dat zou wel eens uw ondergang kunnen betekenen. Want Gods naam ontvangt geen eer zolang als u onbekeerd verder leeft en uw leven nog misbruikt en u Gods woord naast u neerlegt. Als je daarin volhardt, dan zal God straks aan zijn eer komen door ons voor eeuwig het zwijgen op te leggen. En daarom mogen wij ook bidden, en dat doen wij ook, dat er nog mensen bekeerd mogen worden. En gemeente, dat mag ik vragen voor heel de gemeente, voor u allemaal, jong en oud, klein en groot. Voor mensen die het met de boodschap eens zijn en ook voor mensen die het niet met de boodschap eens zijn. Of de Heere zijn eer wil verheerlijken in de zaligheid van zondaren. En het geweld van de zijde van de hel, dat gaat ook door. U zegt, ja, Noord-Korea, ik heb er verhalen van gelezen. Het communistische Rusland, ik heb er verhalen van gelezen. China, enzovoort. Ja, maar ook Nederland. Nee, misschien dat we hier niet van het leven beroofd worden, niet afgeslacht worden in letterlijke zin. Maar denk niet dat de Satan niet actief is in Nederland, gemeente. De Satan zal pas stoppen als het einde daar is. Kinderen des Heren, mooier kan ik het niet maken dan dat de Heer Jezus gezegd heeft: in de wereld zult ge verdrukking hebben. Echt waar. Hij heeft er wel wat bij gezegd, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Jezus is en blijft koning. En de kerk op aarde en de kerk in de hemel, die zullen in hun koning niet teleurgesteld worden. Want hij werkt namelijk aan op zijn eigen eer. Dat is niet in mensenhanden gelegd, maar daar zal hij zelf voor zorgen. Een gemeente zoekt de Heer terwijl hij te vinden is. De tijden zijn ernstig. Het vijfde zegel, het zesde zegel, het is ons vanmorgen voorgelezen, zeer ingrijpend. Dat is dat er een schare zal staan die zal roepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht dergene die op de troon zit. Zult u daarbij staan bij die wanhopige schare die in vijandschap zichzelf heeft verhard? Ik hoop dat u vandaag nog die keuze van Mozes mag doen, die liever met het volk van God kwalijk gehandeld wilde worden dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Dat staat bij, want hij zag op de vergelding des loons. Hij zag dat die schare daar onder het altaar gelukkig is, voor eeuwig gelukkig, en dat die Egyptenaren met al hun rijkdom en cultuurschatten voor eeuwig ongelukkig zijn. Kies dan, heden, wie gedienen zult. Is de Heere God, jonge mensen, is de Heere God, luistert dan naar hem, volgt hem na. Is Baal God? Luister dan maar naar Baal. Amen.